Heb je nog concreet een tip voor de luisteraar? Vorige keer had je AirCap. Wat dat betreft een aandeel wat zich goed ontwikkelt. $52, nu rond de 60. Stond zelfs vorige week rond de $65.
Welkom bij Puur en Persoonlijk, de podcast. De podcast waarin Mark de Bruyne en Erik Nuchteren van Ambassador Vermogensbeheer je meenemen in de wereld van value beleggen.
Welkom Mark, alweer de 8e podcast van Ambassador Vermogensbeheer, puur en persoonlijk. We naderen het einde van het jaar, begin november. We zitten midden in de derde kwartaalcijfers. Tot heden een heel gemengd beeld. Zoomen we zometeen verder op in. Andere onderwerpen die we gaan bespreken, inflatie. Loopt het wel of niet uit de hand? We hebben een aantal posities in onze portefeuille afgerond, maar ook weer opgebouwd in nieuwe posities. Te denken aan een Euronav en een ING, wat dan rebalancen zijn, oftewel een stukje afbouwen. Een mooie nieuwe positie opgenomen, maar daarover later meer. En we zagen natuurlijk weer een van onze posities en ook bekende posities voor veel beleggers, Royal Dutch. Vorige week uitgebreid in het nieuws, niet alleen met de cijfers, maar ook een activistisch aandeelhouder aan boord. We zagen ABP met het nieuws doorkomen dat ze in de komende jaren afscheid gaan nemen. Dus laten we eerst even inzoomen op afgelopen weken kwartaalcijfers. En dan meteen het bruggetje naar Shell maken.
Ja, zoals je al aangaf, een erg gemengde beeld bij de derde kwartaalcijfers. Ik denk wat dat betreft dat het op zich niet zo verrassend was, omdat we ook al bij de halfjaarcijfers hadden zien dat veel bedrijven hebben aangegeven, verwacht dat in de tweede helft van het jaar toch last te krijgen van hogere inflatie, van hogere grondstofprijzen, hogere vervoerstarieven, problemen om aan bepaalde onderdelen te komen. En dat zie je ook wel bij de resultaten doorkomen. Het was erg gemengd beeld. Erg goede cijfers ook bijvoorbeeld van de farmaceutische industrie. Maar aan de andere kant dan weer negatieve resultaten eigenlijk van bijvoorbeeld een Ontex, maar ook eigenlijk van een Shell die toch wat ondanks eigenlijk best hoge winst, dat het toch wat tegenviel.
Waarom viel het tegen? Want als je kijkt naar de olieprijs, naar de gasprijs. We wisten dat er problemen waren in Mexico. Dat hebben ze ook al duidelijk gecommuniceerd.
Nu is het altijd zo dat het best lastig is voor analisten om dat goed in te schatten. Dat er ook grote verschillen zitten qua resultaat tussen de kwartalen. Ze hadden last van de orkaan Ida in Mexico, het zuiden van Amerika. Ongeveer had 400 miljoen impact op het resultaat. Hun tradingdivisie was wat onder de verwachting. En ze hebben ook aan de ene kant wel geprofiteerd van de hogere gasprijzen, maar aan de andere kant moesten ze ook tegen hogere prijzen inkopen om aan de vraag te voldoen. Okay. Dus ze zaten daar toch wat aan de lagere kant, hoewel je natuurlijk met een kwartaal resultaat zoals dat nu hebt, natuurlijk veel bedrijven jaloers zouden zijn.
Ja. En meteen even inzoomen op het third point, de activistische aandeelhouder. Die heeft er wat centjes tegenaan gegooid om een belang op te bouwen. Volgens mij 700-800 miljoen.
Ja, $750 miljoen.
Ja, de CEO Ben van Beurden van Shell is niet zo onder de indruk van de plannen om het bedrijf te splitsen in een olie- en gastak en een duurzaamheidstak. Hoe zie jij dat?
Ik denk dat de aanleiding voor die activistische aandeelhouder om aan boord te komen is natuurlijk dat een bedrijf als Shell, dat per saldo natuurlijk wel heel veel geld verdient, wat een hele mooie cashflow generatie heeft. En dat een dergelijk bedrijf op 4,5 keer enterprise value EBITDA noteert.
En dat is voor de luisteraars, we praten gewoon ondernemingswaarde gedeeld door de vrije cashflow. Door de cashflow, in 4,5 jaar je terugverdient.
Het is gewoon laag gewaardeerd voor een dergelijke ondernemer. Zo'n groot bedrijf, zulke sterke marktpositie, eigenlijk gewoon profiteren van toch de hoge olie- en gasprijzen. We hadden iets meer verwacht, maar dat laat niet onverlet. Het is gewoon heel laag gewaardeerd. Nou, er komt iemand aan boord, we houden er op zich wel van, hoor, van een activistische aandeelhouder die dus gewoon ook het management ook wat onder druk zet. Maar je hebt ook vaak ook het idee dat het management denkt dat het bedrijf van hun is. Terwijl uiteindelijk zijn het natuurlijk de aandeelhouder die met hun eigen geld daarin zitten en van wie het bedrijf is. Dus dat,
maar hebben ze...
Ik denk dat Van Beurden Het zegt natuurlijk, als je een groot bedrijf bent, wil je niet graag gesplit worden. Wil je niet graag hebben dat je bedrijf kleiner wordt. Nu gaat het ook op zich denk ik niet om of Shell het split wordt al dan niet. Ik denk dat het groot probleem is dat Shell beter moet uitleggen waar ze staan en waar ze naartoe willen. En ook hoe aandeelhouders daarvan kunnen profiteren. Ik denk dat, gegeven het resultaat wat je hier ziet, het dividend hebben ze natuurlijk nadat verlaagd is al een paar keer verhoogd. En het hebben ook nu een klein inkoopprogramma van eigen aandelen lopen. Ja. 2 miljard dollar, 1 miljard gedaan. Eind december zal die resterende 1 miljard gedaan worden. En ze hebben ook gezegd dat van de verkoopopbrengst in de schalievelden in Amerika, opbrengst van 9,5 miljard dollar, gaat 7 miljard dollar naar aandeelhouders toe. Maar ik denk dat er toch nog meer aandeelhouderswaarde te creëren is. En ik denk dat Shell wat dat betreft wel eens goed moet nadenken hoe ze toch de communicatie gaan verbeteren en daar ook naar handelen. Ja. En een offsplitsing is geen doel op zich, maar is wel iets wat zeker bekeken moet worden.
Maar dan nog heel even inzoomend op het ABP-verhaal, die uitstappen in de komende jaren. Wat vind je van deze actie?
Ik vind dat niet zo verstandig. Afgezien van het feit dat Shell gewoon een heel rendabel bedrijf is, wat je op een lage waardering koopt, en waar je dus gewoon in beginsel voor je gepensioneerden en voor de pensioenspaarder een heel mooi bedrijf kunt stappen met waar je rendement kunt halen, heb je dus gewoon ook geen vervanging voor olie en gas. Hè. De vraag naar olie en gas is gewoon stijgende. En ook om de energietransitie succesvol te laten zijn, moeten we wel zorgen dat in de tussentijd we wel gewoon voldoende energie hebben. En dat kan eigenlijk alleen maar door toch te blijven investeren in olie en gas. Want we hebben op dit moment geen alternatieven.
Nee. Of we moeten weer naar meneer Poetin bellen. Maar dat is even een andere een zijsprongetje. Inflatie. We hebben natuurlijk veel berichtgeving, cijfers over oktober ook, iets van 4,2% in de afgelopen 13, 14 jaar niet zo hoog geweest. Ja. Hoe zie jij dat fenomeen, tijdelijk of niet tijdelijk?
Ja, het is een beetje een bijzondere situatie natuurlijk. Inflatie was toch eigenlijk al lang en breed doodverklaard. We zien dus nu ineens de inflatie oplopen en dat heeft er vooral een aanbod gerelateerd. Het is een probleem van de aanbodzijde van de economie. En dat komt aan de ene kant door het oplopen van de energieprijzen, hogere olie- en gasprijzen. En aan de andere kant problemen in ons productieproces. Hè. We hebben problemen om bepaalde onderdelen te leveren. We hebben problemen om het te transporteren. We hebben tekort aan verpakkingsmaterialen. Je ziet ook op de arbeidsmarkten al frictie ontstaan. Hè. Er zijn toch mismatch tussen van behoefte aan bepaalde kwalificaties die dus niet op dit moment geleverd kunnen worden. En je hoort ook steeds meer verhalen dat er een deel van de van de beroepsbevolking niet meer terugkeert. Hè. Dat zijn met name de groep die dicht tegen pensionering aanzitten. Dus er zijn wat dat betreft wel wat problemen. En die hangen voor een deel samen met het coronavirus, met de uitbraak daarvan. Maar het lijkt erop dat, anders dan wat centrale banken beweren, dat de huidige problemen wel eens niet tijdelijk zouden kunnen zijn. En dat komt ook omdat je ziet nog steeds hoge olie- en gasprijzen. En je hoort uit het bedrijfsleven dat de problemen niet op korte termijn opgelost zijn, maar dat die waarschijnlijk heel 2022 zullen aanhouden en wellicht ook lange tijd in 2023 zullen doorlopen. En het grootste probleem natuurlijk op zich, want op zich is dit, je kunt er hier niet zoveel aan doen, maar dat je een soort van loonprijsspiraal gaat ontstaan. Hè? Dus dat die hogere prijzen die je nu ziet, dat die gaan zich vertalen in hogere lonen. En dat je een soort ouderwetse loonprijs.
Dat is wel eigenlijk een van de belangrijke variabelen. Hè? Van inflatie die uit de hand loopt. Wanneer de loonkosten oplopen.
Ja.
Wat dat betreft, het beleid van de ECB is er nog niet echt op geënt om om terug te schakelen. Hè? Oftewel, eigenlijk verkrapping. Terwijl de rest van de wereld toch echt wat duidelijk bezig is met de boodschap verkrappen. Amerika gaat beginnen met het stoppen van het opkoopprogramma. Ja. Maar de ECB maakt nog geen aanstalt.
Nee, dat klopt. Er wordt ook steeds. Kijk, een groot probleem is natuurlijk de grote overheidsschulden. Als de rentes gaan oplopen, wordt dat natuurlijk een probleem voor heel veel overheden om dan aan de rentelast te voldoen en ook nog eens te kunnen aflossen. Nu is het ook niet zo dat de centrale banken de rente moeten gaan verhogen om zo de inflatie te temmen, omdat ja, het is voor een groot deel een aanbodgerelateerd probleem. Dus of de rente wat omhoog of omlaag gaat, ja, het zal de chipproblematiek niet erg helpen. Maar je moet gewoon, als je in de breedte kijkt, moet je gewoon constateren dat het monetaire beleid gewoon veel te ruim is gegeven. Ja. Ook de huidige stand van de inflatie, maar met name ook gewoon de economische groei.
Ja,
je is wel wat aan het afvlakken, maar je is nog steeds hoog en je ziet dus gewoon duidelijk herstel doorkomen.
Ja. En als we die vertaling nu maken, gewoon naar het macroplaatje. Hè? Wij als value-beleggers zijn eigenlijk nauwelijks bezig met de macro-omgeving. Ja, we kijken naar de rentestand, maar we zijn bezig met waarderingen. De waarderingen lopen enorm uiteen in de markt. Hè? We worden altijd van, oh, de beurzen staan zo hoog. Maar als je dat puur, zeg maar, inzoomt en je kijkt naar bijvoorbeeld de groeiaandelen versus de waardeaandelen, er zitten enorm grote verschillen tussen. Hoe zou je moeten positioneren in een omgeving waar inflatie op dit moment een rol speelt, eventueel oplopende rentes?
En dat is wel leuk. Ik heb zelf een heel aardige studie bekeken van onder meer van een Jim Montier over wat te doen in het geval van hogere en aanhoudende inflatie. En daar heb je in principe twee dingen. Kijk, je kunt natuurlijk gewoon puur je indekken tegen een hogere inflatie. Maar ik denk dat dat niet de bedoeling is. Ik denk met name dat het iedereen, uiteindelijk iedere belegger gaat op behoud van koopkracht. En wat dan eigenlijk opvalt is dat, dat als je dan bijvoorbeeld een periode met hoge inflatie pakt, denk aan de jaren 70 van de vorige eeuw, en dan wil ik niet gelijk nu de vergelijking gaan maken dat we die kant op gaan, maar het is wel natuurlijk een hele mooie omgeving om te kijken van wat heeft er toen wel gewerkt en wat toen niet. En dan blijkt dat de value aandelen het gewoon bijzonder goed gedaan hebben. En dat is misschien ook wel wat ironisch, dat daarbinnen de grondstofgerelateerde bedrijven, en bijzonder de oliebedrijven, maar ook bedrijven die zich bezighouden met kolenwinning, dat die het dus heel erg goed gedaan hebben. Dus wat dat betreft, ja, een hele goede manier om je te positioneren voor hogere inflatie zijn dus value aandelen.
Oké. Even meteen het bruggetje naar een aantal posities binnen onze portefeuille. ING en Euronav, afgelopen week hebben wij daar wat afgeroomd. Ook omdat je, gezien de koersontwikkeling, Euronav natuurlijk in 6, 7 weken van 7 euro richting de 9,5 euro opgelopen. ING dit jaar alleen al 70% gestegen. Een positie die we al een aantal jaren hebben, rond de 10 euro opgebouwd. Vorig jaar in coronatijd hebben we positie flink verzwaard binnen de portefeuille, onder de 5 euro. Nou, positie die door die koersstijging een forse weging had. Dit is eigenlijk de tweede fase dat we wat afbouwen. Hoe zie jij de koersontwikkeling van ING in de komende periode? En wat is nu de actuele fair value?
Nou ja, ik denk dat bij banken in het algemeen moet je gewoon uitgaan van als je die op een flinke korting van boekwaarde kunt kopen, dat je in het algemeen best wel een goede zaken kunt doen. Het ligt ook een beetje aan natuurlijk de kwaliteit van het leningenboek. Maar goed, ING is op tegen een solide bank. Hebben we inderdaad onder de boekwaarde, ligt er ongeveer rond 14,5, hebben we heel fors kunnen kopen. We zijn nu, daar staan we rond 13,30 euro. Daar staan we heel dicht bij die boekwaarde. Kijk, of je dan inderdaad boekwaarde, of we dat gaan bereiken of niet, dat weet ik niet. Maar de opwaartse potentie is natuurlijk niet meer zo groot. ING gaat niet naar de 20 euro zomaar lopen. Ik denk ook dat gegeven ook toch een moeilijke markt is waar ING in bezig is. Ze hebben natuurlijk nog steeds last van een lage rente. En dat is wel wat aan het oplopen. Het druk op hun rentemarge. Ik denk ook lastig om hun leningenboek te laten groeien. Ze geven wel wat kapitaal nu terug aan aandeelhouders. We hebben een 80-stallig dividend gehad recent. Ze hebben een inkoopprogramma lopen van eigen aandelen. Maar uiteindelijk, de rek is er wel een beetje uit. En ik denk dat wat dat betreft het niet meer rechtvaardig om een dergelijke grote positie in portefeuille te hebben.
Nee.
Euronav is denk ik een iets ander verhaal. Is wel in heel korte tijd hard opgelopen. De vooruitzichten zijn op zich best wel goed. Ondanks dat op dit moment de tarieven voor olietankers wel iets opgelopen zijn, maar nog steeds niet rendabel zijn.
Dus een beetje anticyclisch verhaal. Je ziet het elk jaar terug.
Ja, dat klopt wel. Maar daar zit op het jaar een seizoensgebonden effect in. Hè. Maar over het algemeen rond de winterperiode zijn de tarieven wat hoger. En dan van maart tot september, oktober zijn meestal wat lager. Maar wat er ook een structurele trend is, is dat het aanbod van nieuwe schepen is in 20 à 25 jaar zo laag geweest. Hè? Want op de werven op dit moment in het Verre Oosten worden geen olietankers gebouwd, maar worden containerschepen gebouwd en LNG-tankers. Ondanks dat men het heel anders zou willen, zie je nog steeds dat de consumptie van olie stijgende is. En je moet het dus wel op de een of andere manier moet dat getransporteerd worden. En dat wordt met schepen gedaan, zoals dat van Euronav. Plus dat, er was nog nieuws bij Euronav, dat de bekende Noorse investeerder Fredriksson aan boord is gekomen. Het was speculatie oproepen dat er wellicht een fusie met een andere partij, Frontline, waar hij ook groot aandeelhouder is, dat wel eens zou kunnen gebeuren.
En, ja, wat zou je voor synergie kunnen bereiken dan?
Nou, je kunt dat toch nog wat aan kostenkant doen. Misschien dat ze hun Belgische notering dan opgeven. Want België heeft natuurlijk een ongunstige dividendbelasting. En dat je dan bijvoorbeeld een Amerikaanse notering krijgt. Zou voor de dividenden natuurlijk fijner zijn. En ik denk dat consolidatie in die markt, in een markt die uiteindelijk groeit, maar waar het aanbod beperkt is. Ik denk toch dat daar op een gegeven moment toch gaat blijken dat er ook te weinig geïnvesteerd wordt in schepen.
Oké. Nog even naar twee posities. Eén bestaande, trouwens AMG. AMG vorige week met cijfers en werd hard geraakt. Ging 15% vanaf. Was voor ons aanleiding om de positie weer wat te verzwaren in de portefeuille. Ja. Voor de luisteraars even inzoomen wat AMG exact doet.
AMG is eigenlijk een producent van duurzame metalen, die met name ook in de luchtvaartsector en de automobielsector gebruikt worden. En die daarnaast ook actief is met de recycling om die duurzame materialen te winnen. De onderneming heeft ook wat investeringen lopen. Die zullen in 2022-2023 grotendeels op stoom komen. Onderneming is wel een grondstoffen, uiteindelijk wel een erg gevoelig voor de prijzen van grondstoffen. Maar goed, dat geldt ook bijvoorbeeld voor onze investering in Shell of in een OCI. Bij AMG kun je op dit moment denk ik op een heel mooi niveau die aandelen oppikken. Die investering komt op gang. Onderneming heeft al aangegeven dat in principe ze verwachten dat de komende jaren het resultaat ook flink omhoog zal gaan. En daarbij is eigenlijk ook nog geen rekening mee gehouden dat ook die prijs van bijzondere materialen zoals ferrovanadium of een lithium, dat die ook nog wel eens flink zouden kunnen stijgen, zoals we bijvoorbeeld voor het laatst in 2018 hebben gezien.
Dus was een mooie aanleiding vorige week om wat weer wat op te pikken. Ja. En een nieuwe positie. Sinds vorige week Royal Mail, tegenhanger van PostNL, maar dan de Engelse versie, om het maar zo te zeggen. Wat is hier de aanleiding geweest?
Nou, wat hier eigenlijk is het ook wel grondeels een verhaal wat je veelal ziet bij postbedrijven. Het is een onderneming overigens met een heel lange historie, die in 2013 naar de beurs zijn gebracht en die ook buiten het Verenigd Koninkrijk actief zijn met pakketbezorging. Maar je ziet dus dat de traditionele post, dat is in verval. Dat is in het Verenigd Koninkrijk niet anders. Maar de pakketbezorging, dat weten we allemaal, dat dit
een boost gekregen.
Een flinke boost gekregen van het coronavirus. En dat is een ontwikkeling die voor een groot deel ook structureel is. En Royal Mail zal daar ook van profiteren. Plus dat ze toch ook wel een behoorlijke inhaalslag gemaakt hebben op het gebied van automatisering en efficiëntie in het algemeen.
De koers is teruggevallen van 600 pence naar rond de 400.
Hè? Ja, dat klopt.
Is dat een beetje in lijn met PostNL of zijn zij harder geraakt?
Ze zijn wel iets harder geraakt. Ik denk dat dat ook van doen heeft dat hun internationale pakketbezorging, dat heeft wellicht ook te maken met Brexit, wel flink is teruggevallen. Terwijl de pakketbezorging binnen het Verenigd Koninkrijk eigenlijk redelijk op pijl is gebleven. Maar ik denk dat de markt zich een beetje zorgen maakt, of een bedrijf zoals de Royal Mail, of die ontwikkeling van pakketbezorging, of dat er structureel is. Nou, in onze optiek wel. Het zal misschien ietsje terugvallen. Het zal niet zo hoog meer zijn al tijdens de coronacrisis. Maar het ligt op een aanzienlijk hoger niveau structureel dan voor de coronacrisis. En ja, bij dit soort bedrijven, je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van, ja, van de mensen die de post bezorgen. Dat als de loonkosten wat gaan oplopen, maar dat lijken ze vrij goed daarin in de hand te hebben.
Okay. En als je even over waarderingen, wat enterprise value?
Ja, rond de 3,5 keer. Ik denk dat toch gewoon veel te laag. Ik denk dat de koers toch wel, we staan nu op een lage 4 pond, zeg 4,20, 4,25. Dat je wel richting de 5,5 of zelfs hoger zou moeten kunnen. En je hebt er ook nog heel mooie dividend onder liggen.
Nou, mooi. Dankjewel. Heb je nog concreet een tip voor de luisteraar? Vorige keer had je AirCap. Wat dat betreft een aandeel wat zich goed ontwikkelt. $52. Nu rond de 60. Stond zelfs vorige week even rond de $65. Wil je specifiek op een aandeel noemen? Of heb je gewoon een specifiek...
Ik denk dat Royal Mail een mooie is. Maar die past eigenlijk ook in de trend van dat we nog steeds... Ja, de Britse aandelenmarkten ja, gewoon heel interessant vinden. Ten onrechte worden die aandelen daar gewoon jaar in jaar uit gewoon afgestraft. Terwijl het gewoon ja, prima bedrijven zijn. De waardering erg laag. De dividendbelasting is daar onbelast. Dus ja, eigenlijk wat dat betreft een hele fijne omgeving om in actief te zijn. Plus dat in het algemeen de Britse... regels vrij gunstig zijn voor aandeelhouders en ook wat vriendelijker voor bedrijven in het algemeen. Ja. Dus ik zou zeggen, ga niet voorbij aan Britse aandelen. En wellicht is Royal Mail daar een heel mooi bruggetje naartoe.
Ja, dankjewel Mark. Trouwens, dat is ook wel mooi om te vermelden. We zijn weer druk bezig met ons magazine, puur en persoonlijk. En dit is ook trouwens een item waar we specifieker op ingaan. Dus op Britse aandelen. Nou, bedankt voor het luisteren. En wij zijn er weer begin december. Dankjewel.
Let op. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. De in deze podcast verstrekte informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies en is geen aanbeveling of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. De informatie is uitsluitend bedoeld om kennis te maken met de beleggingsvisie van Ambassador. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.